Welkom bij FIT, de Fiore podcast. Fiore is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Mijn naam is Michel Rudolfi en vandaag spreken we met Willeke Heijbroek. Willeke, welkom bij Fiore hier in Hilversum en welkom bij FIT Podcasting. Wat ongelooflijk leuk dat je er bent.
Dankjewel. Ik vind het ook buitengewoon leuk om deze podcast mee te maken. Want dat is voor mij de eerste keer.
Nou ja,
dat is bijzonder.
Hartstikke mooi. En zenuwachtig?
Nee, ik vind het leuk. Ik vind het gewoon leuk.
Hartstikke leuk. Nou, mooi. Willeke, ik vind het eigenlijk wel een eer dat ik met jou hier aan tafel mag zitten. Jij bent voorheen de bestuursvoorzitter geweest van Fiore. Ik heb die rol van jou mogen overnemen. En dus vandaar dat we ook al kennen. Maar we kennen elkaar al veel langer dan hiervoor. Maar ik denk dat heel veel luisteraars in ieder geval jouw naam vaak hebben gehoord. Als voormalig bestuurder van Fiore.
Nou, dat is mogelijk. Maar dat is ook alweer een tijdje geleden. Want jij bent hier alweer 3 jaar als voorzitter. En ik ben ook toevallig, min of meer toevallig, in Fiore gerold. Nadat ik een tijd bij het In de Gouw Cocker Centrum had gewerkt. En de grondlegger van Fiore, Marco Bunge, mij tackelde en zei: als je nou klaar bent met je werk, kom je dan mij helpen met Fiore. Dus ik nou eerst afbouwen en dan pas weer iets nieuws beginnen. Maar dat was ongeveer in 2008, 2009. En toen ben ik begonnen en betrokken bij Fiore. En dat was een heel bijzonder avontuur. Ja, en het is ook wel weer heel erg leuk om in dit nieuwe Fiore 2.0 te komen. Hè? Want 1.0 was een hele bijzondere ervaring. Maar deze is ook, dit nieuwe Fiore is ook prachtig. Bijzonder. Niet prachtig, bijzonder.
Hoezo bijzonder?
De entree, de aankleding is heel anders dan anders. De locatie is weer volstrekt anders dan de vorige locatie. Dat was een oud laboratorium en dat was... Toen wij daar naar binnen keken door het raam, dacht ik, oh help, wat een smeerboel. Daar kun je toch niet iets moois en iets warms van maken. Maar we hadden niks anders en we deden het. En dat is een heel bijzonder huis geworden, wat we ook wilden. Maar toen we daar weg moesten, toen was ongeveer op de valreep dat ik wegging als voorzitter. Mijn termijn liep af. Toen kwam er weer een nieuwe fase en dacht ik, oh help, zou het weer zo leuk en zo bijzonder kunnen worden. En dat vind ik hier ook. De locatie is volstrekt anders. Ja, minder groen, maar en een beetje merkwaardig bij dat spoor. Maar dat maakt het ook wel weer heel bijzonder. Je komt niet op een gewone plek. Je komt niet in een gelikt huis. Je komt niet in een modernachtig interieur. Helemaal niet. Het is, je kijkt je ogen uit. Je moet je laten verrassen. En dat is nou net wat we wilden met Fiore. Een huis anders dan anders, maar wel warm, gezellig. Je moet je welkom voelen. En dat voel je hier ook. Je ziet die omgeving niet eens meer.
Nou, wat leuk. Goed om te horen. Jij hebt gezegd dat je vanaf het begin af aan betrokken bent geweest van Fiore. Ja. Wat is eigenlijk de trigger geweest dat Fiore is opgericht?
Nou, Marco Bunge die is initiatiefnemer en die werd getriggerd door de zogenaamde Maggie Centers in Engeland. Dat waren inloophuizen voor mensen met kanker. Die zijn door heel Engeland heen volgens een bepaald concept. En dat concept was dat je een warme plek creëert voor mensen met kanker, maar wel dichtbij de plaats waar ze behandeld worden. Een lage drempel, maar ook weer professioneel. En dat die elementen samen, die wilden wij ook creëren, althans in het gooien, omdat het er niet was. En je hebt verschillende soorten, zogenaamde inloophuizen, maar wat bij ons wel heel erg voorop stond, dat het kwalitatief van goed hoog niveau moest zijn. En aanvullend op de zorg in de thuiszorg, bij de huisarts en het ziekenhuis. En ook vooral in nauwe samenwerking met die partijen. Want daar begint het toch eigenlijk allemaal. En ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn. Maar we hebben er heel lang over nagedacht. Ook of het alleen voor mensen met kanker moest worden. Of misschien wel voor een hele brede doelgroep. En waarom dan alleen voor kanker? Nou, al met al is het dus een huis voor mensen met kanker geworden.
En waarom niet voor die andere doelgroepen dan? Nou, wat is daar de reden van?
Ja, dat is eigenlijk heel opmerkelijk dat er voor andere groepen veel minder structureel, nou niet veel minder opvang is, psychosociale opvang is, als voor mensen met kanker. En ik heb er wel vaak over nagedacht waarom dat is zoals het is. En dat denk ik toch dat het komt door het lange traject wat mensen met kanker meemaken, het lange ziekteproces. het is ook toch een heel erg bedreigend proces. Het onderscheidt zich op bepaalde punten van andere hele lastige ziektebeelden. Maar ik ben ook betrokken bij ziekte MS in de organisatie. En dat is gewoon een heel ander soort ziekte. En daar zijn ook allerlei opvangmogelijkheden voor. Maar die zijn niet zo uitgebreid als voor kanker. Het is gewoon veel minder. Ja. Misschien is het minder nodig. Ik denk dat het minder nodig is.
Ja.
Minder behoefte. Nou,
laten we daar zo nog heel eventjes op doorgaan. Want ik besef nu je dit allemaal zo noemt, dat je helemaal niet geïntroduceerd hebt. Dat is echt, ja. Je noemt ik ben hier, ik ben daar geweest.
We begonnen meteen.
We begonnen meteen. Ja. Dat is gewoon ouderwets. En dat is alleen maar hartstikke leuk. Maar ik denk dat het toch ook wel leuk is voor de luisteraars om even aan te geven voor degene die jou dan niet kennen. Om eventjes te introduceren, Willeke. En dat op de dag dat de koningin vandaag 50 is geworden. En vandaag, ja, dat is toevallig mijn stokpaardje, 17 mei is ook een nationale feestdag in Noorwegen. Maar dat even terzijde. Nog niet zo lang geleden heb jij rechten in Leiden gestudeerd. En daarna ben jij 27 jaar werkzaam geweest bij het IKA. Dat is het Integraal Kankercentrum in Amsterdam. Wat later is geïntegreerd in het zogenaamde IKNL. Alle integrale kankercentra zijn daar bij elkaar gekomen. Wat mij opvalt is dat jij ongelooflijke hoeveelheid maatschappelijke functies deed en doet. Zo was je onder andere betrokken bij de Vrienden van de Integrale Oncologische Zorg. De fundatie van Sanderbeurt, Sobbe. Benjamin Foundation, dat is met name met Disabled Children. Netwerk Palliatieve Zorg van Gooi en Vegstreken. Nou, we hadden het net al even over Fiore. Je noemde zelf net al de MS Research, waar je een actieve rol in speelt. Het Geneesmiddelenbulletin. Daarnaast ben je ook nog actief aan het golven. Daar hadden we net in het voorgesprek nog wel eventjes over. Kortom, een heel bezig bijtje. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Want destijds heeft het Koninklijk Huis gemeend jou een koninklijke onderscheiding te moeten geven voor alle werk en activiteiten die je gedaan hebt voor deze maatschappij. Kortom, een heel indrukwekkende en een bijzonder, nogmaals indrukwekkende lijst die er zit. Wat mij dus opvalt is die enorme brede belangstelling voor de zorg. MS, oncologie, gehandicapte kind, DES, palliatieve zorg. Reden?
Nou, het zou kunnen dat ik al van al jong wel belangstelling had voor het medische. En ik wou ook ooit medicijnen studeren. Maar toen ik in Leiden aankwam, na een jaar hard gewerkt te hebben op het gymnasium, toen hoorde ik daar dat je dan van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat moest werken en studeren. En daar had ik op dat moment eigenlijk eerlijk gezegd helemaal geen zin in. En toen ben ik maar rechten gaan studeren. Dat was veel saaier, maar paste mij misschien uiteindelijk wel. Ik ben overigens eerst afgestudeerd in de criminologie. En dat is wel weer veel raakvlakken met het maatschappelijke, veel psychologie, sociologie, forensische psychiatrie. Dus dat is wel mijn interessegebied. En ik ben achteraf heel blij dat ik geen dokter ben geworden, want ik ben niet geschikt om de hele dag in zo'n spreekkamer te zitten en patiënten te ontvangen. Daar ben ik gewoon niet geschikt voor. Dat is niet mijn ding.
Nou weet ik dat er een aantal mensen nu die mij volgen, die zeggen van Michel, kritisch doorvragen nu.
Ja.
Waarom ben je dan niet?
Nou, ik merkte het eigenlijk al toen ik ik heb ook een tijdje in de rechtswinkel gewerkt. En dat ik het heel moeilijk vind om me los te maken van cliënten. En dat zou ik met patiënten ook hebben. Dat je daar dat moeilijk kan afkappen. Aan één kant. En ook aan de andere kant geen geduld hebt. Onvoldoende geduld om de verhalen aan te horen. Dat ik denk dat ik daar gewoon niet zo geschikt voor ben.
Ja, dat is mooie zelfkennis.
Dat het is eigenlijk. En ik zou het uiteindelijk ook denk ik te saai vinden.
Oké. Hey, de hoofdmoot is wel de oncologische kant daarvan. Hè? 27 jaar IKA.
Ja, het begon met iets anders. Ik werkte op het ministerie van Volksgezondheid en daar schreef ik wetten en besluiten. Ik dacht altijd dat de minister dat zelf deed. Dat was niet zo. De jongste bediende doet dat op een ministerie. Dat was ik. En toen werd ik bij de directeur-generaal geroepen en die zei, wil je deze mensen, die mensen zaten daar, helpen bij het oprichten van een hospice? Het zou het eerste hospice in Nederland worden. De hospicebeweging bestond in Engeland en we hadden dat niet in Nederland en deze mensen wilden in Amsterdam een hospice. beginnen. En ze hadden geen secretaris. En dat werd ik dus. De jongste bediende ook weer voor die club. En daar hebben we toen heel hard aan getrokken. Is niet gelukt, overigens, dat hospice. Want de gevestigde orde, die wilde dat niet. De verpleeghuizen vonden dat zij het heel goed deden. De directrice van het Van Leeuwenhoekhuis vond het wel een heel erg goed idee. Die kwam ook in ons bestuur. Maar ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, die vonden dat ze het zelf heel goed deden. Dus er was geen behoefte aan. Later is er ergens anders een hospice gekomen. En ook heel veel later in Amsterdam ook een. Maar dat wilde toen niet. En via die omweg ben ik uiteindelijk gevraagd om directeur van het Integraal Kankercentrum te worden. Maar de bron lag dus daar. Bij die directeur die zei, kom jij maar eens eventjes die mensen helpen.
Dus dat ook dat gedeelte van de palliatieve zorg zat er al heel vroeg in. Ja.
En het was wel interessant dat we in die tijd in Amsterdam er wel in geslaagd zijn om de terminale thuiszorg op te tuigen. Dus daar de wijkverpleging, die wilde wel wat doen. Dus de nood werd daar wel gevoeld. Maar verpleeghuizen waren er helemaal vies van. Die vonden dat onzin. Volstrekt niet nodig. En toen ben ik in het bestuur van die thuiszorg gekomen. Terminale thuiszorg. En dat was ook weer een route en een eerste activiteit van het Integraal Kankercentrum. Daar ben ik eigenlijk toen ook mee begonnen. En het allerbelangrijkste was in die tijd, en dat is het eigenlijk nog steeds, is scholing. Scholing, scholing, scholing.
Oké. Okay. En dat is ook wat IKA deed en doet?
Ja, bij het IKA ben ik ook heel erg begonnen wat betreft de verpleging met scholing in de oncologie dan. Oncologische verpleegkunde. Maar voor de artsen waren daar allerlei artsengroepen die zichzelf scholden en met elkaar bezig waren. Maar ook in de palliatieve zorg hier in het Gooi, dus nog niet zo lang geleden en nog steeds, is scholing een belangrijke pijler eigenlijk. Omdat er nog veel onbekendheid is over de mogelijkheden van palliatieve zorg. Het is gewoon heel erg onbekend nog.
Ik ben toch wel enigszins verrast hoor, om te horen dat je toen begonnen bent en dat men daar toen dat mislukte vanwege eigenlijk gewoon belangen die er op dat moment speelden en onduidelijkheid en onbekendheid waarschijnlijk. Hoe is dat vandaag de dag?
Nou, ik denk dat.
En dan met name hier binnen Gooi en Vechtstreek. Hoe zie je dat?
Nou, ik denk dat er ook in Gooi en Vechtstreek nog heel veel onbekendheid is met de mogelijkheden van bijvoorbeeld, noem maar even de palliatieve zorg. Omdat er ook hier hokjes zijn. De huisartsen die confereren met de medisch specialisten. De verpleging met de verpleging. Maar het is al heel moeilijk om de. Kijk, als je iets organiseert multidisciplinair voor artsen en verpleegkundigen. Nou, dan komen de artsen dus niet. Want die vinden dat is niet hun doelgroep. Zij horen bij artsen. Artsen horen bij artsen. En verpleegkundigen bij verpleegkundigen. Het is heel moeilijk om daar die mensen bij elkaar te krijgen. Terwijl communicatie een van de allerbelangrijkste dingen is voor de patiënt.
Ja.
En communicatie tussen de verschillende hulpverleners is waanzinnig belangrijk. Altijd geweest, maar nu ook zeker. Ook. En omdat die zorg versplinterd is doordat het multidisciplinair is, hebben ze elkaar nodig. En moeten ze van elkaar weten wat ze kunnen bereiken en betekenen voor patiënten. Ik denk dat daar nog steeds heel veel te doen is.
En is die palliatieve zorg nu in deze regio nu goed georganiseerd? Of zeg je van nou, daar zijn nog stappen te nemen? Je bent er nu niet actief meer mee bezig, begrijp ik. Maar met je ervaring die je tot nu toe hebt gedaan. Kijk, zoals als buitenstaander, zoals ik er naar kijk. Ik kijk onder andere naar hoe het in het ziekenhuis is geregeld. Maar ook bijvoorbeeld, je noemde net hospice. Nou, dat is ook een ontwikkeling die gaande is hier. En er zijn nu inmiddels alweer 3 of misschien wel meer hospices in deze regio. Waar ik alleen maar hele goede en mooie verhalen over hoor. En ik ben ook heel blij dat die er zijn. Maar ik zie dit ook bijvoorbeeld in verpleeghuizen, hoe dat wordt geregeld. Maar hoe zie jij dat hier in de regio?
Nou, of iets goed is, weet ik niet. Of het kan altijd beter, denk ik, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Ik las wel recent weer dat een hele grote groep verpleegkundigen niet bekend waren met de verpleegkundige standaarden op het gebied van de palliatieve zorg. Dat 60% wist, had er nog nooit van gehoord. Nou, dat zal hier niet anders zijn, denk ik dan. En er is natuurlijk steeds een nieuwe aanwas van verpleegkundigen. En die moet je dus blijven trainen, blijven opleiden. En degene die geïnteresseerd zijn, die bereik je wel. Maar het is ook logisch dat niet iedere huisarts ook zich extra specialiseert in de palliatieve zorg of palliatieve oncologische zorg. Je kan niet alles doen. Dus je bent wel als patiënt aangewezen op degene met wie je het moet doen. En gelukkig is er nu internet, dan kan je heel veel vragen. Maar Nou, ik denk dat het echt wel beter kan. En het belang van die palliatieve zorg, of iedereen dat weet en zich realiseert, dat weet ik wel zeker van niet. Je begint aan een behandeling tegen je kanker. En dan stort je je daarin en dan gaat die trein lopen. En dan ben je aangewezen op het ziekenhuis en dat heel lang. En dan denk je nog helemaal niet aan dat je misschien je huisarts, dat die ook heel belangrijk is als hij niet zelf het initiatief neemt. En die zijn er. Die zijn huisartsen, ja. Die nemen dan initiatief. Dat is fantastisch. Zo moet het. Zo moet, maar ik begrijp ook wel dat niet ieder huisarts dat opbrengt. Dat snap ik.
Ja. En hoe zouden we dat dan ook vanuit een Fiore verder kunnen, zeg maar, stimuleren? Als ik nu denk aan de luisteraars, en dat zijn vooral de luisteraars van Fiore zelf, die natuurlijk te maken hebben met kanker of te maken hebben gehad met kanker.
Nou, de mensen die Fiore kennen kunnen daar natuurlijk met hun vraag heen. Dat is al één. Ze kunnen ook heel veel horen van hun lotgenoten, de medepatiënten die hier ook komen. Dus dat is ook heel erg belangrijk. En we kunnen als Fiore natuurlijk ook, en dat doen we ook, de faciliteren van allerlei cursussen en trainingen en de palliatieve zorg promoten. Maar en wat belangrijk is, dat er nu ook een landelijke organisatie voor de palliatieve zorg is. Ik denk dat dat ook verbetert. Er zijn consulenten palliatieve zorg. Dat is ook niet bij iedereen bekend. Maar die kunnen alleen geraadpleegd worden door professionals. Maar als die professionals maar de weg naar de consulent weten, ja, dat is eigenlijk het enige wat je moet weten. Hè, als je een patiënt hebt waar je geen raad mee weet, dan kan je een consulent raadplegen.
Ja.
Dat is eigenlijk de weg. Maar ja, je moet het allemaal maar weten.
Nou, dat laatste, dat herken ik. Ik heb helaas mijn moeder net 2 maanden geleden verloren. En daar hebben we ook een palliatief proces mogen meemaken. En dan is het toch wel. Het komt ook omdat je er natuurlijk niet dagelijks mee bezig bent. En als je het eenmaal een keer hebt meegemaakt, dan weet je achteraf wat beter had kunnen gaan. Overigens ben ik zelf heel erg tevreden hoe het allemaal is verlopen uiteindelijk. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat je als buitenstaander daar in één keer mee geconfronteerd wordt, hartstikke moeilijk is. Dus jij geeft aan eigenlijk zoveel mogelijk voorlichting, educatie.
Ja, dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. Voorlichten en educatie. En dat gebeurt in alle opleidingen, maar ook in de vervolgopleidingen. Ja. Daar moet het gebeuren.
Ja.
En elkaar ontmoeten. Ja, dat kan nu niet. Maar ik denk dat toch dat men. En uiteindelijk is het zo dat die palliatieve zorg, en dat gold met name ook voor de terminale zorg, dat vindt plaats heel dicht bij huis. Kijk, de behandeling vindt vaak ook weer elders plaats. Maar de terminale zorg die vindt plaats zo dicht mogelijk bij huis. En die hulp moet je kunnen vinden. En de eerste aangewezen is toch de huisarts, denk ik dan toch. Ja.
Ja. Nee, precies.
En als ik heb nog wel één tip voor de mensen. Als het niet klikt met je huisarts, dan moet je toch overwegen om te kijken of je een andere huisarts kan vinden.
Ja. Maar geldt dat niet überhaupt voor een medicus? Hè? Ik bedoel, als je mijn specialist...
Altijd, maar in die fase toch wel heel bijzonder.
Ja, want dat is... Ja,
nee,
want,
dat je kan het best niet klikken, maar iemand kan heel goed snijden en iets doen. Nou, dan kan je heel tevreden zijn. Maar in dit soort processen is het wel prettig als het een beetje klikt.
Onder het motto, je bent toch onder narcose.
Ja,
nee, hartstikke goed. Hey, even terug naar het oncologische. Hè? Want dat hele IK, we gaan nu eventjes maken een paar sprongetjes daarin. In die 27 jaar, hoe is dat allemaal verder doorontwikkeld? Ik bedoel, je bent ooit begonnen daar. Als ik nu naar het IKNL kijk, is dat gewoon echt een zeer volwaardig, belangrijk instituut. Hoe zie je die toekomst rondom het verzamelen van data, de informatievoorziening rondom binnen de oncologie?
Nou ja, toen ik begon was het ook een regionale aangelegenheid. We moesten organiseren dat de lokale ziekenhuizen gingen samenwerken met de centra in Amsterdam. Dat was de eerste stap. Want er waren wel individuele lijntjes tussen artsen, maar er was geen structuur. Die structuur is in zo'n 20, 25 jaar opgebouwd door heel Nederland. En het interessante was wel, toen ik begon, spraken de specialisten elkaar eigenlijk het liefst in Brussel, waar ze met elkaar zaken deden in Europees verband. Want dat was niet bedreigend. Maar dat is de organisatie van de ziekenhuiszorg is in Nederland natuurlijk enorm veranderd. Er waren heel veel ziekenhuizen. Dat is enorm gesaneerd, of tenminste gefuseerd. Ook in onze regio.
Ja.
waren er verschrikkelijk. Er waren er vier. Ja, een stuk of vier. In het Gooi. En ja, nu is er nog maar één. En binnenkort op één locatie. Moet je voorstellen. Ja.
Ja.
Ja, dat is een groot verschil. En die verdere specialisatie, die zal misschien nog wel doorgaan. Ik weet niet wanneer dat stopt. Hey, als iets heel zeldzaam is, dan kun je je voorstellen dat er op één of twee plaatsen in Nederland gebeurt. En dat gebeurt nu ook.
En hield het IKA en IKNL zich ook bezig met psychosociale ondersteuning, psychosociale zorg?
Ja, eigenlijk van meet af aan wel. En dat kwam ook wel weer uit die hoek van die terminale zorg, hoor, die belangstelling. Maar er is in Amsterdam zeker vanaf het begin veel aandacht geweest voor psychosociale zorg. En het meest interessante was wel het verhaal van de eerste gespreksgroep in het Van Leeuwenhoekhuis. Er was bedacht dat patiënten met elkaar zouden praten. En dan al niet onder leiding van een professional. Maar dat vonden ze daar eigenlijk zoiets engs, dat ze vonden dat de psychiater daarbij moest zitten. Want wat kon er allemaal niet gebeuren als die mensen met elkaar alleen gingen praten? En dat was voor het eerst dat dat gebeurde überhaupt. Hè? Dat je dat deed. Dat je je sores met elkaar deelde. En dat je daar ook wijzer van kon worden. En je prettiger kon voelen. En toen hebben wij in het IKA dat een heleboel van die groepen hebben opgezet. En dat begon met algemene groepen en toen gespecialiseerde groepen. En dan voor jonge mensen, voor oude mensen, dan van alles en nog wat. Samen met patiëntenverenigingen vaak ook. Maar dat was toen in het begin voor artsen met name heel erg bedreigend. Patiëntenvereniging was ook al zoiets. He, die autonomie van de patiënt. Nou ja, daar weet jij meer van misschien dan ik. Maar dat is toch wel een dingetje geweest.
Ja, meer weten, misschien voor de luisteraars. Ik ben natuurlijk betrokken geweest bij patiëntenverenigingen in mijn periode dat ik bij KWF mocht werken. Ongelooflijk belangrijk. Het is alleen ook te kijken in hoeverre je die patiëntenverenigingen zodanig impact kan laten bewerkstelligen. Dat uiteindelijk weer terugkoppelt naar die patiënt toe. Die patiënt moet er beter van kunnen worden. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Hè? Ik bedoel, het kan niet altijd beter worden, maar dat hij of zij de informatie kan krijgen. En dat gaat ook weer over de opleiding en educatie en informatie sharing. Enerzijds lotgenotencontacten. En ik denk dat er, zoals ik dat nu kan beoordelen, gewoon ongelooflijk hoeveelheid goede patiëntenorganisaties aanwezig zijn. Die daar heel goed mee bezig zijn. Ook afhankelijk van natuurlijk van hoe ze worden aangestuurd. Maar dat klopt. Ik denk dat dat een belangrijk aspect is. Maar toch eventjes terug naar waar ik je introduceerde. Met al die verschillende zorggerelateerde. In ons voorgesprek zei je van nou, dat is toeval. Ik geloof er helemaal niks van. Je gaf er net al een beetje aan dat er misschien toch nog iets zat wat er in het begin de trigger is geweest.
Nou ja, dit is dus affiniteit en belangstelling natuurlijk toch.
Ja.
Ik heb ook een tijdje bij de Orde van Advocaten gewerkt. Vond ik ook heel erg leuk, maar ik ben toch geen advocaat geworden. Ja, gewoon. Ik was niet juridisch geïnteresseerd genoeg, dat mag ik wel zeggen. En ik vond wat ik het leuke vond, of het boeiende bij het IKA vooral, dat je de combinatie hebt van hele goede wetenschap, hè, wetenschappelijk denken, en ook de psychosociale zorg, maar ook het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dat was zo divers. En ik vind nog steeds, als ik luister naar wetenschappelijke praatjes die gehouden worden door jonge wetenschappers, vind ik waanzinnig leuk en interessant. Maar ik zou het zelf absoluut niet kunnen. Ik vind het boeiend, maar ik heb ook daar totaal geen geduld voor. Die mensen die de hele dag in een lab zitten te pielen en met dingetjes. En ach, hallo, zeg nee.
Ik ben wel blij dat ze er zijn, hoor.
Ja, ik ben blij dat ze er zijn, maar ik kan het niet. Ik heb er ook helemaal totaal het geduld niet voor, nee. Maar wel heel erg boeiend. Ik ben er gewoon getriggerd daardoor.
En dan die uitstapjes naar DES, naar gehandicapte kind, naar MS Research. Hoe is dat ontstaan?
Ja, dat komt op je weg, omdat mensen weten dat je iets in de zorg doet. Zo werkt dat.
Okay.
Van het een komt het ander en het wordt... Ja, mensen kennen die ook iemand zoeken die iets van zorg weet. Of van de organisatie van zorg. Want ik weet van zorg, SEC natuurlijk niks. Ik weet hoe het een beetje gaat. Ik snap hoe het werkt en waarom het niet werkt. Hè. Ik snap ook heel goed waarom het met corona zo ingewikkeld is. Dat hoop ik altijd van tevoren kunnen vertellen.
Ja,
ja.
Ja, dat is... Dat is weer een ander hoofdstuk. Podcast apart is dat.
Ja, precies.
Ja. Maar wat kunnen we, als jij dat nu allemaal zo... omschrijft. Wat zouden wij daar als Fiore van kunnen leren? Ik huur natuurlijk nu een beetje in als adviseur.
Nou, ik vind wat ik bij Fiore ook heel moeilijk vond. Ik vind de relatie van Fiore met de professionals, die is waanzinnig belangrijk. Want zij zijn de belangrijkste ambassadeurs eigenlijk voor Fiore. Want we zeiden dan wel in het begin, dat moet heel laagdrempelig zijn. Maar ik weet als geen ander dat de drempel overstappen naar Fiore of naar een gespreksgroep, dat is een dingetje. Dat gaat niet vanzelf. En dat hoor ik ook van mijn mensen om me heen. Als ik zeg, nou weet je, ga eens naar Fiore. Zeg ze, ja, maar nou ja. Ja, moet het nou? Ik zeg, nou, dat is misschien toch wel heel goed voor je. En het is belangrijk dat de oncologieverpleegkundigen mensen attenderen op het bestaan van Fiore. En als een huisarts zegt, is het ook heel erg goed dat die mensen erop attendeert. Ik keek toevallig nog even op het filmpje wat er nu op de website staat. En daar treedt een vrouw op die zegt dat haar huisarts haar zegt dat ze maar eens naar Fiore moet gaan. Die zegt ook, wat moet dat nou? Ja, nee, hij vond het haar heel erg goed. Dat, ja, dat is het. Zo, en ik denk dat dus de verbinding van Fiore met die professionals en het vertrouwen van de winnen van de professionals dat het goed is wat hier gebeurt, dat ze echt niet op de stoel van een professional gaan zitten, dat blijvend aandacht vraagt. En dat is best heel erg lastig.
Nee, ik herken wat je zegt en ik denk ook dat absoluut zo is. Nou is het wel zo dat niet iedereen behoefte heeft aan die ondersteuning.
Maar er zijn natuurlijk heel veel patiënten.
Ja, nee, dat klopt. Helaas. Maar dat is ook zo. En zeker in de regio Gooi en Vechtstreken. Toch een populatie die redelijk ouder wordt. En kanker is en blijft nog steeds een ouderdomsziekte. Dus we zullen te maken hebben met steeds meer mensen die daarmee te maken krijgen. Maar goed, we weten uit onderzoek dat zo'n ruim 30% heeft daar behoefte aan. Dus er is nog ruimte zat met deze.
Ja, we zeggen dat. Ja, ja.
Nu lijkt het net alsof een reclamepraatje aan het maken zijn.
Nee, maar het is wel heel belangrijk dat mensen überhaupt erop gewezen worden. Op de relevante. Dat mensen er de baat bij kunnen hebben. En het kan één bezoek zijn, maar het kan ook meer zijn. Ik heb ook wel eens gedacht, alle oncologen in opleiding, die zouden een keertje op stage moeten, of die moeten kennis maken met dit soort huizen. Die moeten weten wat er te koop is op dit gebied. Überhaupt op het gebied van de psychosociale zorg. Hè? Niet alleen huizen als Fiore, maar ook zo wat een Helen Dowling Instituut of wat ook doet. Dat ze weten wat er op die markt te koop is voor mensen.
Nou, ben jij een aantal jaren meer bestuursvoorzitter geweest van Fiore. Je hebt het zien groeien, je hebt allerlei dingen mee mogen maken. Wat zijn de meest interessante ontwikkelingen die je hebt gezien in jouw bestuursperiode? En dat het ook als een soort anekdote meegenomen kan worden op deze digitale uitzending.
Nou, het meest bijzondere vond ik dat we ongeveer in 2-3 maanden Fiore het eerste huis klaar hebben gemaakt. En dat heb ik hier in de herhaling gezien, dat het tot stand is gekomen. We kwamen, de dag was gepland dat de burgemeester het zou openen op Schrikkeldag in februari. En we huurden geloof ik vanaf half oktober. En het was één grote klerenzooi. En toen had je nog dus november, december. Nou, dat waren allemaal feestdagen. En dat al die vrijwilligers aankwamen draven en alles maken en enorm creatief waren. Dat vond ik eigenlijk toen zag je heel erg die inzet van de mensen uit de regio voor Fiore. En hier heb ik alleen nu het resultaat gezien. Maar je voelt hetzelfde als van toen. Al die betrokkenheid. En verven en zagen en klokken en knippen. En allemaal gratis en voor niks. He, alleen het tapijt werd gekocht, bij wijze van spreken. Dat vond ik heel erg bijzonder. Ik had dat nooit gedacht. Echt niet. Ik durf het dromen gewoon.
Ja, en dat ik ben het met je eens. Want ik heb dat hier mogen zien met de verhuizing. Het is precies hetzelfde gebeurd. En de enorme inzet en de betrokkenheid van deze mensen. Diep, diep, diep dankbaar daarvoor. Dus, maar dat was bij het begin. Maar al die andere jaren?
Nou ja, maar dat vertaalt zich door. Hè. Dat elke keer kom je weer mensen tegen die datzelfde weer opbrengen. Of het nou een onderzoek doen voor je is, hè, gratis en voor niks. Of meehelpen aan een nieuw logo. Of vrijwillig, al die gastvrouwen en die gastheren. Hè. En het is niet altijd druk. Soms is het ook een beetje saai. Maar ze zijn er elke keer weer. Dus je hebt eigenlijk nooit gebrek aan mensen die als vrijwilliger willen helpen. En enerzijds denk je, ja, wat jammer nou dat het KWF of de overheid niet een monduiten geeft ieder jaar. Hè? Dan kun je toch ook draaien. Maar deze persoonlijke inzet is ook wel weer heel bijzonder. Ja, ik ben er nog ik ben er een beetje dubbel in. Een kleine basis zou wel lekker zijn. Maar toch is het heel goed dat het voor en door de regio gebeurt.
Nee, ik ben helemaal met je eens. Kijk, en natuurlijk het vrijwilligerswerk is wat ik altijd noem de smeerolie van deze maatschappij. Ja. Hè? Dus dat is heel belangrijk. En we zijn eigenlijk ongelooflijk blij met de vrijwilligers die in deze regio ons willen helpen. Daarnaast moet ik er wel gelijk bij zeggen dat we steeds meer affiniteit krijgen. Ook een toezegging krijgen van de gemeentes uit deze regio. Dus daar begint ook een belang te komen. Ja. Nou zitten we midden in de COVID-situatie waarbij natuurlijk bezuinigingen plaats gaan vinden. Dus we moeten maar eens kijken hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. En ik weet ook dat bijvoorbeeld een KWF, dat een van mijn opvolgers heeft ook aangegeven dat hij psychosociale zorg en psychosociale ondersteuning als een van zijn speerpunten ziet. Dus vanuit dat perspectief is het natuurlijk heel erg goed. Maar ik ben het met je eens. Ik denk dat het gewoon geïntegreerd zou moeten zijn in de hele behandeling en het natraject van een patiënt die hiermee te maken heeft.
Kijk, iedere minister zegt dat het heel erg belangrijk is en dat het een speerpunt is. Maar de kosten van de hele psychosociale zorg in Nederland is peanuts vergeleken bij wat er aan onderzoek en aan high-tech gebeurt. Ik wil niet zeggen dat er geen high-tech moet gebeuren, hè, maar dat is in geen enkele verhouding. Dus het is, wij kregen als IKH ook geloof ik een halve coördinator voor de psychosociale zorg. Dat was alles. En dankzij het feit dat je kon schuiven, deden we meer. Maar dat was niet omdat het geëermaakt was. Dus ik denk dat die zorg, de psychosociale zorg, maar ook de terminale zorg en de palliatieve zorg, die krijgen relatief veel minder geld. Echt, dat is geen enkele verhouding.
Wat zouden we moeten veranderen daarvoor? Om dat wel te kunnen krijgen? Hoe zie jij dat nu met al jouw ervaring?
Ja, dat is heel lastig, want het heeft ook te maken met een soort iets van status. Kijk, hoe technischer, hoe beter. Ik hoorde vandaag iemand zeggen bij het geneesmiddelenbulletin, ja, als je manager bent, dan krijg je het meeste geld. Dat geloof ik niet, maar het is wel zo dat het ook te maken heeft met rangen en standen. Dus de meest gespecialiseerde technicus krijgt het meeste geld. En de in de verhoudingen gewoon. En dat cijfelt door, ook naar huizen als vuur. Want het is de laagste schaal eigenlijk maar. Hè? Dus het goedkoopste.
Ja.
En als je dat wil draaien, ja, dat is verdomd lastig. Dat weet ik niet. Ik heb daar geen antwoord op, nee.
Nee.
Het is gewoon wat het is. Het is zo.
En hoe zie je de toekomst van die psychosociale ondersteuning? Lastig.
Het was natuurlijk heel versnipperd en heel toevallig. Ik denk dat het aanbod is aanmerkelijk verbeterd. Hè? Dus een landelijk dekkend aanbod, dat moet je toch minimaal hebben. En het grote aantal patiënten, het is een hele grote patiëntengroep. En dat je daar meer aandacht voor hebt, maar dat geldt voor alle ernstige zieken overigens. Dit is niet specifiek oncologisch natuurlijk. Ik denk dat er sowieso voor de psychosociale zorg veel meer aandacht is dan vroeger. Vroeger praat u überhaupt niet over ziektes, dus had je ook geen zorg nodig, denk ik.
Kortom,
je had het wel nodig, maar je kreeg hem niet.
Nee, precies. Maar dus het heeft meer tijd nodig, meer aandacht. Tijd. En dat gaat zich verder inburgeren in de maatschappij.
Ja, ik denk het wel. Ja, ja, okay.
Ja. Ja, ik weet het antwoord ook niet hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Maar dat is altijd leuk om.
Ja, het is moeilijk.
Ja, het is best
echt een moeilijk probleem. En er is geen pasklaar om antwoord, denk ik. Maar het is wel zo, naarmate er ook meer hoogleraren komen op het gebied van psychosociale zorg, ja, dan zit je in een wetenschappelijk circuit en is het allemaal niet meer zo vaag. Is het onderbouwd? Dat is ook wel heel erg belangrijk hoor, dat het wetenschappelijk oké is wat er gebeurt.
Ja, nou, ik denk dat wij hier in Nederland natuurlijk vrij uniek daarin zijn. Als je vanuit de wereld dat gaat bekijken. Je ziet natuurlijk andere landen een soort gelijke initiatieven. Maar niet overal. Ik denk wat dat betreft is het hier dat betreft op dat gebied goed vertoeven.
Ik denk het ook.
Ja. Ja. Hé hey, Willeke, we gaan naar een afronding toe. Ja,
nu al.
Ja, nu al. Ja, ik weet het. Het gaat altijd heel snel. Veel sneller dan je denkt. Maar zijn er nog dingen die jij graag wil benoemen voor de luisteraars van Vioren?
Nou, ik wou aan de luisteraars vragen dat ze vooral weer terugkomen naar Vioren als het mag. He, coronatechnisch gesproken. Maar dat ze vooral ook hun vrienden en bekenden attenderen op het nut en het fijne komen naar Vioren. Dat meer bekend wordt. Want het blijkt elke keer weer, als er een aardig stukje bijvoorbeeld in een plaatselijk krantje staat, dan komen er weer heel veel telefoontjes. En ik was hoogst verrast dat ik hier binnenkwam en even later kwam er iemand zomaar aanbellen. Want die wou hier gewoon komen praten. Dat mocht eigenlijk officieel niet, maar in ieder geval, dat is fijn dat er toch gewoon iemand de weg naar deze afgelegen straat, die goed wegwijzerd is overigens, weet te vinden. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat de mensen komen. En gewoon een kijkje komen nemen. En ze hoeven niet te blijven, maar kom eens kennis maken met Fiore. Dat is heel erg belangrijk.
Ja, hartstikke goed. Ja, we zitten natuurlijk nu nog een beetje in een soort bouwput met de spoorlijn die, waar de tunnel wordt gebouwd. Helaas is dat vertraagd. Maar ik ben er absoluut van overtuigd als dat klaar is, dat het hier best een hele mooie omgeving is. En het is nog steeds op wandelafstand van het ziekenhuis. Dus mensen kunnen ons vinden. Ja. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Willeke, ik vond het ontzettend leuk om jou hier te gast te hebben. VIP, hè, waar iedere gast een VIP is, zoals we dat dan proberen te zeggen. Hartstikke leuk. Leuk dat je ook nog even daar een terugblik hebt gegeven over Fiore. Heel veel dank.
Jij heel veel dank. Ik vond het leuk. Leuk om te doen.
Graag gedaan. All right.